Inderdaad, Hebreeën 9 waren wij de vorige keer gebleven. En we hebben de eerste 4 versen daarvan besproken en dan hebben we vers 5 overgeslagen. En toen hebben we nog een beetje over vers 6, 7 en 8 gehad. De eerste 4 versen waren die versen waarin de apostel uitlegt hoe die tabernakel, het oude verbond en dan dat heiligdom, zoals het genoemd wordt, die tabernakel, hoe die ingericht was onder het oude verbond. En er zaten nogal wat haken en ogen aan de formulering zoals het hier in Hebreeën 9, hoe de formulering hier is. En dan met name vers 4, waar gezegd werd dat het heilige der heiligen zou bevatten, hebbende een gouden wierookvat. Maar ik heb vorige keer ook aangehad dat dat ding niet in het heilige der heiligen staat, maar gewoon in het heilige. Maar als er staat dat die dat hebbende een gouden wierookvat, dat dat ook zou kunnen betekenen dat dat ding eigenlijk daarbij hoort. Bij dat heilige der heiligen, dat het daarop gericht is. En dat blijkt van dat gouden wierookvat, blijkt het ook zo te zijn. Want het gouden wierookvat staat ook het dichtst tegen het voorhangsel, tegen het gordijn aan, waarachter die ark staat. Over dat gordijn trouwens, dat is, ik weet niet of je dat weet, ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb. Uit dat gordijn, daarachter staat die ark des verbonds. En er zitten van die draagbomen door die ringen heen, want ze mochten het ding zelf natuurlijk niet aanraken als het vervoerd werd. Dus overal zaten van die ringen met van die draagbomen aan. Maar die draagbomen die staken ook tegen het gordijn aan. En dat kon je dus zien als je in het heilige was. En je keek naar het gordijn, dan zie je dus die twee draagbalken, die zie je inderdaad tegen dat gordijn aan, zodat je wist dat er wat achter moest zijn, maar dat je niet kon zien wat. En dat is, nou ja, voor de typologie natuurlijk wel interessant, want het betekent juist dat je kan zien dat er meer moet zijn, alleen je weet niet hoe het precies in elkaar zit. Je leeft namelijk, als je onder het oude verbond leeft, en de mensen die in oud-testamentische tijd leefden, die leefden namelijk in de schaduw, want de wet is een schaduw, dan wel in de tijden der onwetendheid, zo wordt het ook genoemd. En die wisten dus niet precies wat komen zou. Ze wisten wel dat er wat zou komen, maar wat precies, dat wisten ze niet. Maar dat had ik nog niet gezegd, dus bij deze. En in vers 4 staat nog die Ark des Verbonds. Nou, die stond inderdaad in het heilige der heiligen. Dat was het belangrijkste voorwerp van de hele tabernakel, was met goud overdekt. En dan stond er in welke was de gouden kruik waar het manna in was, maar zoals we gezien hebben, die gouden kruik zat ook niet in die Ark des Verbonds, maar die stond wel in het heilige der heiligen, maar zat niet in de Ark des Verbonds, maar was wel verbonden met de Ark des Verbonds. En dat is wat dat woord in ook betekent. Net zoals wij verbonden zijn met Christus, dan wel Christus verbonden is met ons, zo zijn deze dingen ook met elkaar verbonden. Maar dat hoeft niet letterlijk te betekenen dat de gouden kruik aan de binnenkant van de Ark des Verbonds zou zitten. En ook de staf van Aaron, waarvan staat dat die erin zou zijn, is hetzelfde verhaal. Het is verbonden met de Ark des Verbonds, maar uit het Oude Testament blijkt dat dat ding er niet in zit, maar ervoor ligt. En dan het einde van vers 4, de tafelen des verbonds, die zaten inderdaad wel in de ark des verbonds. En ik meen, er staat onder bij mij een aantal verwijzingen en ik heb daar één van, heb ik een streep onder gezet. Dus 1 Koningen 8 vers 9 en daar staat, meen ik ook, dat er alleen die tafelen des verbonds erin stonden. Nou, het wordt opgezocht, dan blader ik er ook even naartoe. Kijken of mijn geheugen mij niet in de steek heeft gelaten vandaag. Het is tenslotte Blue Monday, hè? Niet gehoord? Blue Monday.
De meest deprimerende dag van het jaar?
Ja. Dus staat jullie nog wat te wachten vanavond?
Er was niets in de ark van mijn twee stenen tafel die Mozes bij de Horeb daarin gelegd had.
Dat wou ik maar even horen. Inderdaad, dat staat daar dus. En dan moet ik er wel van zeggen dat dit over de tempel gaat. Maar goed, de tempel is niks anders dan de tabernakel en dan in, alleen dan in vaste vorm.
Misschien heeft ze hem ernaar ingelegd. Dat weet je natuurlijk niet.
Nee, of ze hem eruit gehaald, ja.
Toch?
Ja, maar goed, van die voorwerpen lees je inderdaad ook, maar dat zijn weer andere schriftplaatsen, dat ze ervoor werden gelegd. Waarna nog ter discussie staat of het dan voor de Ark des Verbonds was in het Heilige der Heiligen, of zelfs nog in het Heilige. Want dan ligt hij er nog steeds voor, er zit er wel een gordijn tussen, want van dat reukofferaltaar staat inderdaad ook, die staat voor de Ark des Verbonds.
Het is van tevoren als in aanbiddende, zeg maar.
Wat zeg je?
Het is toch ervoor als in aanbiddende.
Ja, ja, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. Maar wat ik nou naar voren breng is de vraag of dat ding dan ook in dat vertrek heeft gelegen, in het Heilige der Heiligen of in het Heilige. Er zat dan een gordijn tussen. Ja. Maar het houdt in ieder geval in behoren tot...
Want nog even, wat is er met die tabernakel gebeurd dan eigenlijk nadat hun... Want ze hebben die, door die woestijn heen meegesleept altijd.
Ja.
Op een gegeven moment zijn ze toch... Kanaan ingegaan.
Ja, en daar
wat is er toen met die tabernakel gebeurd dan?
Hebben ze hem gewoon een vaste plaats gegeven?
Nou, dat weet ik niet of die tabernakel die...
Ja, in ieder geval de ark.
Kijk, wat ik kan mij dan voorstellen, dat ze misschien toch die kruik in die ark gelegd hebben, met op dat die tabernakel toen een beetje...
Nee, dan mogen ze niet... Die ark des verbonds, die mocht je niet eens aanraken. Dat ding was zo
heilig. Was dat later ook niet dat ze daar...
Ze hebben die ark des verbonds, was eigenlijk het enige belangrijke voorwerp, voor zover ik weet, wat overgebleven was in het land. Toen ze een keer in het land waren, werd dat ding weer veroverd door de Filistijnen.
Ja, precies. Toen is die ook
al gezet. Toen is die later veroverd door de Filistijnen. Dat hebben ze hem eigenlijk met per ongeluk naar de Filistijnen gebracht.
Ja.
Die hebben hem toen veroverd. En daarna is die... En toen hebben ze hem bij een afgodsbeeld gezet, die Filistijnen. Dat afgodsbeeld dat viel.
Ja.
Voor de voeten Baal.
En toen hebben ze hem weer ingeleverd, meen ik.
Toen hebben ze hem eerst naar alle andere steden en dat brak toen de Toen is hij teruggegaan en toen is hij in een boerenschuurtje gezet.
Maar in de dagen van die tempel is die inderdaad in de tempel gezet. Maar toen die tempel geplunderd is en verwoest is geweest, weet men niet waar dat ding is gebleven. Die Ark des Verbonds, waar die is gebleven, daar kan je tegenwoordig nog steeds series op Discovery over bekijken waar dat ding moet zijn.
Ethiopië zijn de grootste.
Ja, Ethiopië zit een en die bewaart hem daar ergens. Nou ja, goed.
Er zit een mannetje voor een heel klein stenen gebouwtje.
Ja.
En zit hij daarin staan?
Ja, ze zeggen dat hij van de familie is van die boer waar hij toen in de schuur is gezet ten tijde van Israël. Dat hij daar nog van afstamt. Eén keer per jaar is daar een dorpsfeest en dan wordt het ding door de straten gesjouwd.
Oh, ja.
Maar zou het te lang bekend zijn als het echt zo was?
Alleen dat mannetje blijft wel voor het ding zitten. Terwijl die man eerder in diezelfde documentaire zegt dat hij nooit bij het ding weg mag. Hij eet daar, drinkt daar, slaapt daar, wordt daar geboren.
Maar als die ark naar buiten komt één keer per jaar, dan moeten daar beelden van zijn.
Ja, daar zijn ook wel veel beelden van, maar er zit er weer wat omheen. Dus je denkt,
ziet dat ding nooit.
Okay. En hij, die man
loopt er dan ook ineens niet bij om te verdedigen.
Het leuke vind ik wel dat die ark inderdaad, dan gaat hij naar de Filistijnen toe en dan blijkt hij voor de Filistijnen niet positief uit te pakken, dat ding. Die heeft nogal negatieve krachten voor die Filistijnen en voor het volk God zelf heeft hij wel positieve krachten, maar men denkt tegenwoordig ook dat dat echt een magisch object is, terwijl het gewoon wat hout en goud is en verder niks.
Dat dacht Israël toen al.
Maar bijvoorbeeld net zoals met die koperen slang. Die koperen slang die gemaakt werd. Ik weet niet of je die geschiedenis kent. Maar men moest opzien naar die koperen slang. Werd men genezen. Maar later werd die koperen slang als afgod vereerd. En toen zei de Heer van nou, vernietig hem nou maar. Want jullie kennen de betekenis er niet meer van. Dus doe dat ding maar weg. En zo is het met die Ark des Verbonds ongeveer ook. Ja, als je dat kistje, als je je daar zo druk om maakt. Ga dan wat het betekent, ja. Want ik ken mensen die inderdaad... dat is iemand die is nogal bang voor bepaalde zaken. Maar die zegt ook, ja, als ze ooit dat ding vinden en ze gaan hem openmaken... dan wil ik daar niet bij zijn.
Ja, dan komt er weer film, ja, van Indiana Jones. Het Duitse leger doet de dingen op en dan gaan ze allemaal...
Ja, nou ja, precies. Alleen, dat is niet letterlijk zo... Dat is de overdrachtelijke betekenis ervan. Alleen men Men gaat het ritueel, het symbool gaat men aanbidden en men trekt die lijn verkeerd door.
Dat deed Israël.
En dat deed Israël al, ja.
Die waren God alweer vergeten en dachten, nou nemen die kist mee als we oren gaan voelen.
Ja.
Dat komt er vast wel goed.
Ja.
Ja, dat kwam niet goed.
Nee. Maar dat ding zelf, ja. Jongens, het is maar gewoon goud. Zo gewoon is goud ook weer niet. Maar dat ding zelf doet niks magisch. En zolang je dat maar vasthoudt, dan ben je in ieder geval de goede weg. Maar ja, misschien komt dat ding ooit eens een keer boven tafel. Maar hij zou ook onder, trouwens, bij Jeruzalem, hè, daar wordt ook gezegd dat hij daar ligt. Maar ja, dat hij onder die gouden koepel van die moslims ligt. En daar mogen ze natuurlijk er niet bij. Dus Maar hij ligt er wel, ja, dat weten ze heel zeker. En als er dan straks die derde tempel er komt, dan moet dat ding daar ook in het heilige der heiligen worden gezet. Zal de Heer niet blij mee zijn, denk ik dan. En boven deze ark, want daar waren wij ongeveer gebleven in vers 5, waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. En Paulus, want ik ga er nog steeds vanuit dat Paulus deze brief geschreven heeft, die zegt dan van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Maar ik had jullie beloofd toch iets te zeggen over die cherubijnen der heerlijkheid. Dus vooruit dan maar. Alhoewel het niet makkelijk is om daar wat over te zeggen, omdat het vrij onbekend is wat dat eigenlijk voor dingen zijn. Dus ik wou maar een paar schriftplaatsen bij langs waar die cherubim dan wel, zoals hier in het Nieuwe Testament, cherubijnen genoemd worden. En de eerste keer is in Genesis 3. Men gaat er, voor zover ik er wat van weet, gaat men er altijd gemakshalve van uit dat het een soort engelen zijn. En dan, dan weten we wat het is een engel. Wat een engel is weten we ook niet, dus weten we nog niet zoveel. Maar dat zegt men dan, hè. Kijk, dat is aan het einde van het hoofdstuk in Genesis 3. Als Adam en Eva uit de hof worden gestuurd. In vers 24, daar staat, hij dreef de mens uit en stelde cherubim, dat is het meervoud van cherub, 1 cherub, 2 cherubim. Cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Dus eerst even dit, waarom werden ze eruit gestuurd? Nou ja, omdat ze van die boom hadden gegeten. Maar ze werden eruit gestuurd met als doel dat ze niet meer zouden eten van die boom des levens. Want die weg werd inderdaad bewaard. Nou vroeg ik mij altijd af. Denk van, nou ja, als die hof toch ooit op aarde hier geplant is, ergens, dat was zo staat het toch beschreven, dan, en je kan er nu niet meer heen, dan moet je toch in ieder geval tot en met die cherubim met dat vlammig lemmer kunnen komen. Die moet toch ergens staan, denk ik dan. Of is dat een rare gedachte? Dat is toch niet zo gek? En toch is hij er niet. En toch heeft men wel een idee waar de hof van Eden geweest moet zijn. Maar die cherubim met het vlammig lemmer. Het is een lemmer. Het is een
lemmet.
Lemmet. Ja. Van een zwaard. Ja. Maar dan gaat het ten eerste ook niet om wat het zozeer. Of dat letterlijk zo is. Ja, tuurlijk, het is zo omdat het hier staat. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Die vraag kan je ook stellen. Maar ja, dan zit je alweer in de typologie natuurlijk, want die boom des levens, dat is een boom die blijkbaar leven geeft. De vrucht daarvan is leven. En zelfs eeuwig leven, dat staat in twee versen daarvoor, hè. Er staat halverwege het vers. Nu dan dat hij, namelijk Adam, zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Waarom is Adam gestorven? Omdat hij gezondigd heeft? Nee. Niet omdat hij gezondigd heeft. Omdat hij niet meer kon eten van de boom des levens. Daarom is hij gestorven. En daarom sterven wij ook. Omdat we niet kunnen eten, letterlijk zelfs, van de boom des levens, die vrucht. Als die er al mag zijn, die vrucht is er niet meer. En als dan denk ik, dan, als straks in duizendjarig rijk, als die mensen die duizend jaren overleven, ja, dan zal die boom er wel weer zijn. Toch? Dat is niet zo'n gekke gedachte. Maar goed. Maar men werd eruit gestuurd, men zou niet kunnen leven in eeuwigheid, men zou niet kunnen eten van die boom des levens. Want de weg naar die boom des levens, die wordt ten eerste bewaakt door die cherubim en ten tweede door een vlammig lemmer eens zwaards. En als je er dus langs gaat, dan gaat je kop eraf. Want je kan er dus wel heen, alleen kost je je leven. Maar dan kom je wel bij de boom des levens, ontvang je dus opnieuw leven. Het is gewoon een uitbeelding van dood en opstanding. En die cherubim die erbij staan, ja, nou ja, daar weet je verder niks over hier. Ik zoek het wel op, maar ik heb er hier niet veel over te zeggen. Alleen dat die cherubim enigszins dat woord Gods vertegenwoordigen. Want het moet ook duidelijk zijn dat dat zwaard, dat dat een uitbeelding is van het woord Gods. Want dat hebben we in Hebreeën 4 een keer gelezen. Ik zal het even citeren. Daar staat, want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Een zwaard als uitbeelding van het woord Gods. Het evangelie namelijk, wat scheiding brengt tussen, nou ja, het staat er ook bij. Maar goed, als het evangelie gepredikt wordt, dan wordt de mens daar altijd door geactiveerd. In de positieve zin van het woord of in de negatieve zin van het woord. Brengt namelijk oordeel met zich mee. En ook voor ons als gelovigen, onze oude mens wordt erdoor veroordeeld, maar we krijgen wel nieuw leven. We hebben wel toegang tot die weg en tot die boom des levens. Dat is waar dat zwaard voor staat. En die cherubim, die wezens, die staan daar ook bij om dat te bewaken. Dus hier lees je er verder niet zoveel over. Dan is de volgende schriftplaats is in ja, Exodus 25. Laten we die maar even snel opzoeken dan. Dat is namelijk de schriftplaats waar staat Exodus 25 vers 18. Waar staat dat er namelijk twee van die cherubim, dat die boven dat verzoendeksel, boven die ark des verbonds zouden staan. Daar staat in vers 17. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. Twee ellen en een halve el. En een halve zal deszelfs lengte zijn. En anderhalve el deszelfs breedte. Gij zult ook twee cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken. Uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde en de andere cherub aan de, of uit de andere einde, uit het andere einde, aan gene zijde. Altijd lastig, dat soort zinnen. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de cherubim maken uit de beide einden van hetzelfde. En ze hebben vleugels, dat lees je nog in vers 20. En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. Ik weet niet of je wel eens een plaatje hebt gezien van zo'n verzoendeksel. Van zo'n ark des verbonds. Dan zie je inderdaad uit beide einden zie je zo'n wezen die vleugels uitbreidt over, over dat verzoendeksel. En het gezicht is inderdaad niet te zien van die figuren.
Zij wisten dus blijkbaar wel dat cherubs waren. Dat kon Maarten doen.
Ja. Er staat maak zo'n ding, ja. Dus er moest iemand toch zijn die wist wat het ongeveer was, ja. En ik geloof ook wel dat men daar wat meer inzicht in had. Alleen dat wij dat niet weten, ja, dat is dan jammer. Maar degene namelijk die dat allemaal zo moesten maken, staan die twee figuren hier nog ergens genoemd. Hoe heet ze nog maar? Oh ja. Bezaleel en Aholiab. Hoofdstuk 31 is dat. Hoofdstuk 31 en dan in vers 6 waar staat. En ik zie, ik heb hem bijgevoegd, Aholiab, bij Bezaliel uit vers 2. De zoon van Ahisamech. van de stam van Dan. En in het hart van een ieder, van die beide dus, die wijs van hart is, heb ik wijsheid gegeven en zij zullen maken al wat ik u geboden heb. En in vers 3 stond al, ik heb hem vervuld met de geest Gods, met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk. Om te bedenken hoe dat er dus allemaal uit moest zien. Ze waren namelijk vervuld met de geest op een of andere wijze. En op die manier konden zij een perfecte uitbeelding maken van die cherubim. Maar ja, goed, hoe dat eruit moest zien, ja, dat weten wij nog steeds niet. En of dat er ook zoveel toe doet, ja, hoe het eruit ziet, ja, dat maakt niet zoveel uit. We weten van de tabernakel zelf nog steeds zoveel dingen, weten wij gewoon niet precies. Maar het gaat erom wat het voorstelt en daar zijn we naar op zoek. En nummer 7 is wel een belangrijke schriftplaats in dat verband. In het allerlaatste vers, vers 89. Daar staat, en als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem, namelijk met de Heere, te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, het welk is op de ark der getuigenis, van tussen de twee cherubim. Alzo sprak hij tot hem. En dat wordt namelijk, ik haal deze schriftplaats daarna, maar het wordt vaker gezegd dat de Heer vanaf het verzoendeksel van tussen de cherubim, wat er altijd nadrukkelijk bij gezet, tot het volk spreken. Men zou daar naartoe moeten om te naderen en vanaf daar zou de Heer tot hen spreken. Daarom wordt het ook gezegd dat dat de woonplaats van God is, die Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Want daar spreekt hij. Tot ons, dan wel tot Israël. Dus van tussen die cherubim spreekt de Heere tot ons. En dan komen we in Ezechiël. En in Ezechiël wordt het er niet makkelijker op. Ja, Ezechiël 1. Die ga ik niet helemaal met jullie doorlezen. Dan moeten jullie naar aanleiding van die cherubim echt maar eens een keer doen. Want er valt namelijk geen touw aan vast te knopen. Ja, dat is handig, ja. Je kan ook zeggen, ja, het zijn engelen en dan ben je er vanaf. Maar goed, de Bijbel zegt er meer over. Dus zouden we dat toch eens gaan onderzoeken? Nou, daar zijn we nu mee bezig. En er staat in ieder geval van die cherubim in vers 10. Daar blijkt namelijk dat die cherubim de gelijkenis heeft van vier dieren. Dan wel vier wezens. Vier aangezichten. En in vers 10 staat, de gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen. En het aangezicht eens leeuws. Hadden ze vier aan de rechterzijde ook nog. En ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht. Ook hadden die vier eens arends aangezicht. Namelijk vier verschillende gezichten. Eén van een mens, één van een leeuw, één van een os en één van een arend. Het vreemde is dat we daar verder nog niks over gelezen hebben in Exodus of in Genesis. Er werd gewoon gezegd cherubim, klaar. En dit plaatje met die vier verschillende gezichten zie je ook nooit op de plaatjes, de bekende plaatjes dan van de Ark des Verbonds met de twee cherubim daarop. Dan zie je niks met die vier gezichten. Althans, ik heb dat nog nooit gezien.
Dat zijn wel precies de vier gezichten die altijd in Egyptische hieroglyphen zo voorkomen.
Ja, is het zo?
Ja, altijd die vier.
Oké, nou, zal ik eens opletten. Wat ik nog meer weet over die, deze vier gezichten en deze vier... die dieren kan ik niet zeggen, want het is ook een van de mens. Is dat die in Openbaring 4 ook nog een keer voorkomen? En ik hou mijn hand nog even bij Ezechiël 1. En dan sla ik Openbaring hoofdstuk 4 op. In Openbaring 4 vers 6, daar staat: en voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk, en in het midden des troons en rondom de troon vier dieren, dat is ook alweer heel knap dus, hè? In het midden van de troon en rondom de troon vier dieren. Dat, je moet het begrijpen, dat het gewoon betekent dat die troon, dat in en om die troon, dat wordt voorgesteld, wie daarop zit, wordt voorgesteld door vier dieren. Het is toch niet zo heel moeilijk. Ik bedoel, een troon is ook maar overdrachtelijk. Ik bedoel, onze koningin Beatrix zit bij ons, zit op de troon. Nou, dat doet ze maar één dag in het jaar. En dan leest ze een heel stuk voor. En voor de rest van het jaar zit ze niet op die troon. Maar als iemand op een troon zit, wil dat zeggen dat die koning is. Nou, hier wordt het dus ook overdrachtelijk gesproken. In het midden van die troon en rondom die troon zijn vier dieren. Vol van ogen, van voren en van achteren. En een oog staat voor geestelijke dingen. In een oog kan je namelijk heel veel zien. Het is maar zo'n dingetje, maar het is een bijzonder vernuftig ding. Het is ook een... wat zei de Heer? Het oog is de spiegel van de ziel, toch? Ja. Je kan daar de geest van iemand in zien. Hoe die zich voelt, hoe die is. Dan kan je in iemand zijn ogen zien. En ogen staat dus voor geestelijke dingen. Dat wil zeggen dat die vier dieren niet letterlijk zijn, maar dat er een geestelijke betekenis aan zit. En dan staat er in vers 7. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En die hadden we ook in Ezechiël. En het tweede dier was een kalf gelijk. Die hadden we niet in Ezechiël, maar waren wel een os. En een os kan wel degelijk een kalf zijn.
Ja, een kalf kan een os zijn.
Ja, andersom. Dat weet ik nooit. Ik vind dat altijd...
Dat is altijd klein.
Oh, ik vind dat altijd een drama met die dieren, met een var en een vaas en een stier en een koe en een os. En... Maar een os is een gecastreerde stier, toch? Zo was het, ja. En als het niet zo is, hoor ik het graag, maar dat is...
Een koe is een rund, maar een rund is nog niet.
Nee, precies, dat verhaal is dat, ja. Maar je hebt een leeuw, een kalf, een mens, die hadden wij ook al, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Dus dan heb je ze alle vier bij elkaar. Dus de kans is groot dat het hier ook. Dat dit ook een soort gerub is. Dan wel gerubiem. Maar dan gaan we verder in vers 8. Daar staat: en de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom. En waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht. Zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere. De Almachtige die was en die is en die komen zal. Zij brengen dus dank aan God de Almachtige. Alleen dan maak ik het nog moeilijker. Ik weet het wel. Maar er staat: er waren vier dieren. Die hadden zes vleugelen rondom en die zeiden: heilig, heilig, heilig is de Heer. En ik ken maar één soort wezens wat dat ook gezegd heeft. En die staat er keurig onder in Jesaja 6 vers 3. Dat zijn geen gerubs, maar dat zijn serafs.
Serafs?
Krijg dat weer. Het zijn serafs. Ja, maar wat zijn serafs? Ja, dat wordt nog lastiger van. Want dat staat in Jesaja 6 vers 3. Ja, laten we die er dan ook maar even naast leggen. Ik bedoel, je begrijpt wel dat het vrij ingewikkeld is. Maar ja, ik moet die schriftplaatsing hier toch maar onder ogen houden, want...
Zou
6, vers 3. Ja, vers 2 ook. In de, nou ja, in vers 2 staat inderdaad, de serafs stonden boven hem. Maar laat ik vers 1 maar meelezen, ja. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. En als je het in Johannes nagevraagd zou hebben, dan zou daar staan dat Jesaja de opgewekte Christus zag. Dat staat daar, maar als ik dat dan ook nog weer naast moet leggen, dan verdwalen we helemaal. Maar dat is inderdaad wat er gezegd wordt in Johannes Evangelie, hoofdstuk 11, 12, 10, iets in die buurten. Dat als Jesaja dit ziet, dan ziet hij de opgewekte Christus. Maar wat ziet hij nog meer? De seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, met 2 vloog hij. Altijd makkelijk. Als je niks ziet. Hè? En de een riep tot de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dus dat heerlijkheid komt weer terug. Het visioen was al een visioen van de opgewekte Christus. En die gerubs, of de serafs hier, daarvan staat ook, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En wat gebeurt er in vers 5? Wee mij, want ik verga. Dat is ongeveer net zoiets als Johannes deed toen hij Johannes in Openbaring, en dan valt hij op zijn knieën en valt hij als dood neer. Dat gebeurt geregeld. Hè? Dan ziet men iets zo wonderbaarlijks, dan valt men als dood neer. En dan komt er altijd wel iemand tot de persoon in kwestie en zegt, sta op. Wat betekent dat iemand dus geconfronteerd wordt met, als ik het makkelijk zeg, de opgewekte Christus, die daardoor zijn eigen leven verliest, die zichzelf nietig acht in verhouding met de opgewekte Christus, die dus als dood neervalt, maar toch opgewekt wordt, toch leven ontvangt. Nou, dat zegt Jesaja hier ook, wee mij, want ik verga. Nou, hebben we het nog een beetje duidelijk, of is het één grote warboel geworden?
In Ezechiël was dat de hele beschrijving.
Ja.
Dat het om Gerubs of Gerubim gaat. Ja, je kunt het uit de beschrijving halen. Het staat nergens. Ja, het kopje erboven.
Nou, het staat wel degelijk. Ja, 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 ja. Dat, ik wou het nog aanhalen, maar ik denk, ach, jullie nemen het zo wel van mij aan. Maar het staat...
Ja. Nee, lekker man.
Ja, ik had er zoveel aangehaald. Nee, het staat inderdaad in het kopje erboven. Maar ik zal het je laten zien uit... Oké. In hoofdstuk 1... Daar staat in, dan lees ik de eerste 3 versen. In het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e derzelfde maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Gebar, daar kom ik straks nog op terug. Ezechiël is bij de ballingen in Babel. En hij zit aan de rivier Gebar. Ken je dat lied By the Rivers of Babylon? Dus dit lied. Er staat onder Psalm 137 vers 1. Dan zoek je maar eens op. Dat is de tekst van By the Rivers of Babylon. Zeg maar. Noteer, huiswerk, heb je wat te doen. YouTube, en dan kan je dat allemaal bekijken. En dan, nou goed, kan je dat liedje opzoeken. Dat was bij die rivier, bij Gebar. Daar stond Ezechiël. En in hoofdstuk 10... Daar wordt weer die gerubs, gerubim worden naar voren gebracht. Die ziet hij. En dan staat er in vers 20. 20, ja, staat 20. Dit is het dier dat ik zag onder de Gods Israël bij de rivier Gebar. En ik bemerkte dat het gerubs waren. Dus hier staat het achteraf nog een keer. En nou ik deze bladzijde toch voor me heb, staat er in vers 18 van hoofdstuk 10. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de gerubs. Er is wat met die heerlijkheid des Heren. Als die gerubs, dan wel de serafs, als die verhuizen, dan gaat die heerlijkheid mee. En er is ook nog een heel verhaal over raderen die daar weer onder zitten. Ik bedoel, hoe je het uit moet tekenen, ik heb ook echt werkelijk geen idee. Maar dit zijn de aanknopingspunten die wij een beetje hebben, dat het spreekt over de heerlijkheid des Heren. Vers 4 zie je het ook staan. Ezechiël 10, vers 4. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de gerub, op de dorpel van het huis, en het huis... Vers 5 is ook aardig. En het geruis van de vleugelen der gerubs werd gehoord tot het uiterste voorhof, als de stem des almachtigen Gods wanneer hij spreekt. Dus dan ben je weer terug bij die twee gerubiem op de ark des verbonds, van waar de Heer tot het volk zou spreken. Ik geef meteen toe dat het een vaag plaatje is, absoluut. Maar wat we in ieder geval weten is dat ze vier aangezichten hebben en dat God spreekt van tussen die gerubiem. En dat het uitbeeldt de heerlijkheid des Heren. Want als je dit allemaal een beetje bij elkaar optelt, stelt het niks anders voor dan de opgewekte Christus. Die gerubiem heette namelijk in Hebreeën 9 ook gerubijnen ter heerlijkheid. En die term heerlijkheid, dan wel heerlijkheid des Heren, zoals we hem een paar keer hebben gezien, is inderdaad een uitbeelding van de opgewekte Christus. En is eigenlijk zelfs heel fundamenteel en hoe moet je dat onder woorden brengen? Zo fundamenteel dat daar niet een makkelijk verslag van kan worden gemaakt. Zo van de Heer doet dit, doet zus, dit zijn eigenschappen van de Heer. Maar het wordt heel fundamenteel en ik zoek een ander woord, abstract.
Basaal.
Abstract wordt het neergezet. Zoals die vier dieren ook, hè. Of vier aangezichten. Een aangezicht van een mens, aangezicht van een leeuw, aangezicht van een os, aangezicht van een arend. Ik weet niet of jullie dat weten, maar deze vier kenmerken, noem ik het dan maar even, die komen overeen met de vier evangeliën. Dat wil zeggen, de manier waarop de Heer Jezus beschreven wordt in de vier verschillende evangeliën, komen overeen met deze vier kenmerken. Want daar gaat het namelijk wel om. En ik heb dat lijstje hier bij mij. Dat is namelijk het aangezicht van een leeuw. En een leeuw staat in de Bijbel altijd voor koningschap. Daarom heeft een leeuw is ook de koning der dieren. Daarom heeft een leeuw ook zo'n prachtige gouden krans hier. En in het Matthäus-evangelie wordt de Heer Jezus voorgesteld als de koning van het koninkrijk der hemelen. Daarvoor moet je het hele Matthäus-evangelie bespreken, maar dat kan ik natuurlijk niet gaan doen. Dus ik zeg het alleen. Maar het blijkt dat het treffend overeenkomt. Dan heb je die os, en een os is een gecastreerde stier. Een os is, wat doet een os in de Bijbel?
Die trekt de kar.
Die trekt de kar, is een jukdragend dier, is namelijk een dienstknecht. En in het Markus-evangelie wordt de Heer Jezus voorgesteld als de dienstknecht. Dan heb je nog het aangezicht van een mens, van Adam, want mens en Adam is hetzelfde. En in het Lucas-evangelie wordt de Heer Jezus het meest voorgesteld als de zoon des mensen, de zoon van Adam, als de erfgenaam van Adam. Dat komt daar heel erg naar voren. En de arend is nog, denk ik, het meest herkenbare, want de arend is een vliegende arend, zoals we in Openbaring zagen. Dat geeft dus uitbeelding aan het hemelse aspect, met nadruk het hemelse aspect van de Heer Jezus Christus. En inderdaad, in het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus ons met name voorgesteld alsof die al zit in de hemel. Als hij ook het hoge priestelijk gebed uitspreekt, dan spreekt hij al van nou, u heeft mij alle dingen gegeven. Dan spreekt hij al alsof hij zijn lijden en dood gehad heeft en of die al zit aan de rechterhand God. Zo spreekt hij al. En dat is in het hele Johannes-evangelie zo. En dan voordat we gaan poseren zeg ik nog dit. Die vier dingen dus, die vier eigenschappen, een mens, een leeuw, een os en een arend, dan wel die vier dieren uit Openbaring, die geven uitdrukking aan het wezen Gods, wat gestalte krijgt in Christus. En dat kan je op onder andere deze vier manieren beschrijven. En ik zou niet weten wat het anders zou moeten betekenen dan dit. En voor de rest, hoe dat hele verhaal van die, met die raderen en zo, hoe dat in elkaar zit, daar weet ik ook niet veel meer van. Het is ook het is zo abstract dat je er zo weinig mee kan. Maar met die vier dieren kan je wel degelijk iets. En ik geloof dat het een uitbeelding is van de vier verschillende aspecten, zoals ik ze net genoemd heb, van de Heer Jezus. En dan gaan we nu eerst pauzeren. Maar we waren er nog niet, want ik heb nog iets meer te zeggen over de cherubs. Namelijk, toen wij in Ezechiël hoofdstuk 1 waren. In Ezechiël hoofdstuk 1 en Ezechiël hoofdstuk 10 zijn de twee hoofdstukken waarin gesproken wordt nadrukkelijk over wat voor dingen dat zijn, die cherubs. Dus als je wat wil weten, moet je in die hoofdstukken terecht. Wij zagen dat Ezechiël, toen hij dit gezicht zag, toen was hij aan de rivier Chebar, heette die rivier. En dat woord Chebar, of Gebar, hoe je dat ook maar uit mag spreken, is een anagram van cherub. Dat wil zeggen, het zijn dezelfde letters. Een G, kan ik niet zeggen, moet ik het in het Hebreeuwse letters heb ik opgeschreven, even kijken. Dat is met een kaf, hè? Ja. Die CH is eigenlijk een K. Nou goed. Een kaf, een beet en een reis. Nou. Dat zijn de drie Hebreeuwse letters waarmee men Gebar schrijft. Dan wel cherub. Want in het Hebreeuws, meesten weten jullie wel, heb je geen klinkers. Die bestaan daar in het Oude Testament. Er bestaan geen klinkers in de Hebreeuwse taal niet. Ook nu nog steeds niet, wat je daar in Israël op die borden ziet en op die alles wat je daar ziet. Het zijn geen klinkers. Het zijn 22 letters en zijn officieel 22 medeklinkers. En Gebar en Cherub, dat zijn anagrammen van elkaar. En als je die letters dus omdraait, dan krijg je Cherub. Die B en die R moet je omdraaien, dan krijg je Cherub. En er is nog een ander woord wat je ook krijgt als je diezelfde letters omdraait. En dat is Begoer of Bekoer, of hoe je dat maar uit wil spreken. En dat is het woord voor de eerstgeborene. En dan zeg je, ja, nou, dat is dan leuk. Dan weet je dat, als je dat nog een keer omdraait, ja, dat je dan Begoer krijgt. En dat het woord is voor eerstgeborene. Maar er zit nog iets aan vast waaruit blijkt dat er wel mee te maken heeft. Namelijk de getalswaarde van die woorden. Want de getalswaarden van die woorden zijn allemaal gelijk, omdat het drie dezelfde letters zijn. Alleen steeds in een andere volgorde. Wat zijn getalswaarden? Dat heb ik hier nooit wat over gezegd, meen ik. Dus dat zal ik het maar eens doen. In het Hebreeuws heb je 22 letters. En elke letter is ook een cijfer. Zeg maar de alef tot en met de jot. Dat zijn de eerste 10 letters. Zijn tevens cijfers. Namelijk gewoon 1 tot en met 10. En daarna niet 11, 12, 13. Maar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. En dan 100, 200, 300, 400. En dan heb je alle 22 Hebreeuwse letters gehad. En elke letter is staat een getalswaarde voor. Kan je daar wat mee? Moet je daar wat mee? Nou, er is in ieder geval één schriftplaats in de Bijbel waaruit blijkt dat je daar zeker wel wat mee kan. En die schriftplaats kent ook iedereen. Toch?
Dat is, weet ik niet. Ga je misschien vertellen.
Openbaring 12. Het getal zijns naams is 600. Ja. Oh ja, 666. Dat bedoel ik maar. Het getal zijns naams staat daar. Dat beest. Dat beest. En leuk trouwens, morgen Barack, horen we op de radio. Hè? Barack Obama, morgen die hoe heet dat woord?
Inauguratie.
Inauguratie. Weer iets nieuws geleerd. Maar dan wordt hij natuurlijk zwaar beveiligd en bewaakt. En dan wordt hij in een auto gezet, wat allemaal bepanzerd is. En hoe heet die auto? Het Beest. Dus dan staat de volgende keer, denk ik, in het zoeklicht, staan allemaal artikelen dat Obama de antichrist is. Dat dacht ik dan direct, maar nou heb ik ze weer een artikel geholpen. En dat is ook niet zo aardig. Vervelend. Nee, maar dat was toen ook zo, toen die twee torens instortten. Namelijk, dan komen ze ook direct met Bijbelse profetie vervuld, et cetera. Had ik allemaal niet moeten zeggen. Maar goed. Het getal zijns naams is 666. Heel bekend. Iedereen weet dat. Dat is namelijk de getalswaarde van een bepaalde naam. En die verkrijg je gewoon door die getallen bij elkaar op te tellen. Dat heet trouwens gematria. Gematria heet dat. Dat is eigenlijk niks bijzonders eigenlijk hoor. Want met de Romeinse cijfers en Romeinse letters heb je dat precies hetzelfde. Dan heb je ook letters die cijfers zijn. Nou goed. In de Bijbel komt dat. Blijkt dat. Op verschillende. In verschillende geschiedenissen. Een bepaalde rol te spelen. Daar ga ik nu verder geen voorbeelden van noemen. Maar wat ik over dit Gebar dan wel. Gerub dan wel. Begoer wil zeggen. Is dat. Die B is een 2, zoals bij ons ook een B de tweede letter van het alfabet is. Dat is een beet. En die kaf is een 20. En die reish is een 200. Dus je hebt 220 en 2. Je hebt namelijk 222. Die 2 staat dus centraal. En die 2 in de Bijbel heeft alles van doen met het eerstgeboorterecht. Dat begoer, als je dat dus nog een keer weer door elkaar husselt die letters, dan krijg je begoer. En begoer is eerstgeboorterecht. En waarom heeft het eerstgeboorterecht van alles te maken met het getal 2? Onder andere omdat het eerstgeboorterecht bijna altijd naar de tweede gaat. Ik bedoel, alle in die geschiedenissen van Genesis, de lijn van het eerstgeboorterecht gaat altijd via de tweede. En zelfs de allereerste mens, de eerste Adam, wordt weggedaan en wordt vervangen door de tweede Adam. De tweede mens, zo wordt de Heer Jezus letterlijk genoemd, de tweede Adam. En van hem wordt gezegd dat hij de eerstgeborene is van alle creaturen. Dus het eerstgeboorterecht gaat altijd naar de tweede. En het is dus vrij frappant dat dat woord begoer, dat het inderdaad die getalswaarde van 222 heeft. En daar komt bij het eerstgeboorterecht, als ik daar kort wat over moet zeggen, het eerstgeboorterecht houdt altijd verschillende dingen in, namelijk koningschap, priesterschap en een dubbel deel. Je hebt de 12 stammen van Israël, dit is wel een mooie. Je hebt de 12 stammen van Israël, naar wie ging het koningschap? Want daar werden die drie dingen verdeeld. Naar wie ging het koningschap onder de 12 stammen? Naar welke stam? Het koningschap ging naar Juda. Het priesterschap ging naar Levi. En het eerstgeboorterecht ging naar, ja, via Jozef en toen naar Efraïm. Die kreeg het eerstgeboorterecht. En eigenlijk lees je daar verder niks meer over wat er eigenlijk van terecht gekomen is. Maar goed, daar kan ik nu verder ook niks over zeggen. Maar Efraïm, de naam Efraïm betekent ook dubbele vrucht. Efraïm, dat Efraïm, dat is een dat vr, die twee letters is een vrucht, net zoals bij ons. Efraïm is gewoon een vrucht. En die Ayim op het eind wil zeggen dat het een dubbel is. Efraïm, dubbele vrucht, krijgt het eerste geboorterecht, krijgt een dubbel deel. Zo zie je dat die lijnen, kijk, het is niet Eén ding dat je dan een beetje husselen doet en dan komt er wat moois uit. Maar je vindt die dingen namelijk op verschillende wijzen vind je die terug. En met name dat het eerstgeboorterecht altijd naar de tweede gaat. En ik vind het ook zeer opvallend dat het inderdaad aan die rivier is, Gebar, wat al een anagram is van Gerub. En als je daar nog een keer een anagram van maakt, kom je inderdaad bij Begoer uit. Want ik geloof namelijk ook dat die Gerub en alles wat erover gezegd wordt, dat het inderdaad een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus als de eerstgeborene. Daarom geloof ik ook dat twee van die van die gerubs op dat verzoendeksel stonden. Namelijk ook als uitbeelding van het eerstgeboorterecht, omdat er twee op stonden. En eigenlijk de clue van het verhaal is mijn zinziens dat alles wat erover gezegd wordt, van welke kant je ook binnenkomt, spreekt allemaal over de opgewekte Christus. En dan gaan we eindelijk eens terug naar Hebreeën. Daarom heten ze ook Gerubijnen der Heerlijkheid. En als je nou het belangrijkste zou moeten zeggen van die Gerubijnen der Heerlijkheid, in het verband van Hebreeën 9, namelijk het verband dat die Gerubijnen op dit verzoendeksel staan, dan werd daarvan gezegd, vandaar zal de Heer tot ons spreken. En ik heb al gezegd dat ik denk dat die Gerubijnen een uitbeelding zijn van de opgewekte Christus. En dat klopt precies, want Christus spreekt nu tot ons. Dat is namelijk het allereerste vers van dit hele Bijbelboek. En zo is het plaatje bijna rond. Want dat is wat er staat in Hebreeën 1. God heeft in deze laatste dagen dan wel... Of heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, dan wel God spreekt nog steeds, want dat is de strekking ervan, tot ons door de Zoon. Maar als je het Oude Testament leest, dan staat er nee, God zal van tussen de cherubim tot het volk spreken. En dat is precies wat die cherubim uitbeelden, namelijk de Zoon, en de Zoon is de eerstgeborene, de erfgenaam, ontvangt een dubbel deel, en dat is de Heer Jezus Christus. En, nou ja, Paulus zegt van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Ik denk dat dit is wat je erover zou kunnen zeggen. Dat er een uitbeelding is van de heerlijkheid van Christus. De opgewekte Christus, degene die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Heb je ook weer twee. Die gezet is aan Gods rechterhand en die nu tot ons spreekt. En ik kom toch niet meer in de volgende vers toe, dus ik blijf maar in dit vers voor vanavond. Nou kan je zeggen, ja, maar men moest toch, of in ieder geval de hoge priester moest toch offeren op die Ark des Verbonds. En de Heer zou toch niet tot hen spreken. Er gebeuren namelijk twee dingen, er wordt geofferd. Maar aan de andere kant wordt er ook gezegd in het Oude Testament, nee, de Heer spreekt vandaar tot het volk. En er is een leuke schriftplaats die daar wat over zegt. En dat is in de Prediker. Prediker. En Prediker 4... laatste versen. Want zoals we zo vaak gezien hebben, is die inzettingen van dat offeren en dat bloedspringen, et cetera, dat is allemaal typologie. Het gaat niet om de letterlijke zin daarvan, maar het gaat om de typologische uitbeelding. En... ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou kijk, die inzettingen, er wordt bijvoorbeeld in Jesaja ook gezegd, daar zegt de Heer ook van, ja, die offers van jullie, die heb ik helemaal niet gewild. Ja, 4, laatste versen, ga ik zo naartoe. Maar in Jesaja staat bijvoorbeeld ook dat de Heer zegt, ja, maar die offers van jullie, Israël, die heb ik helemaal niet gewild. Terwijl het toch duidelijk is dat de Heer wel om die offers heeft gevraagd, maar de Heer zegt, ja, ik wil de offers vanuit het hart en niet als wet. Niet omdat het opgelegd is, maar ze hadden moeten begrijpen wat dat betekende. Dus in die zin zou men helemaal niet moeten offeren. En dan staat er in Prediker 4 vers 17. Daar staat, bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Dat is het huis Gods, is de tempel, dan wel de tabernakel. Maar er staat, bewaar uw voet, pas op als je tot hem nadert. En zijt liever nabij om te horen, staat er. Als je naar de tempel gaat, kan je beter luisteren. dan om der zotten slachtoffer te geven. Dat wil zeggen, je kan beter luisteren naar de Heer dan je als een zot te gedragen door een slachtoffer te geven, dan wel een offer te brengen. Want wij als zondaren, hoezo denken wij dat wij de Heer iets zouden kunnen offeren? Nee, helemaal niet. Als we daarheen zouden gaan, dan zouden wij daarheen gaan om te luisteren en niet om de Heer wat aan te bieden. Dat is namelijk regel 1, dat wij stil zouden zijn en dat hij namelijk zou spreken. En dat wij daarna wel degelijk iets offeren, namelijk ons hele leven, dat is waar. Maar het gaat hier met name om, waar het in Hebreeën ook over gaat, over de Heer dingen aanbieden en die inzettingen bestaan in spijzen en dranken en al dat soort dingen. Maar de Heer zegt, nee, je moet gewoon komen om te luisteren en niet om mij wat aan te bieden. En in 5 vers 1 staat nog, wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zit op de aarde. Wij zijn maar kleine nietige wezentjes. Daarom laat uw woorden weinig zijn. We zouden niet zo snel tegen de Heer spreken en hem ook niet zo snel iets aanbieden. We zouden heen gaan om te luisteren. En dat wordt typologisch voorgesteld door inderdaad in te gaan in het heiligdom waar de Heer tot ons zou spreken. Van tussen de cherubim, ja, door de opgewekte Christus. Nou, moet ik nog meer hierover zeggen? Ik heb er al vrij veel over gezegd natuurlijk. Nou, terug maar naar Hebreeën 9 vers 5 dan. En boven deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, die dat beschermden dus. En die dus garant staan, eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor die verzoening. Dat is wat die cherubijnen doen. Dat verzoendeksel, ja, moet ik daar nog wat over zeggen? Dat is dus weer leuk. Is leuk. In het Hebreeuws, dat verzoendeksel is namelijk kafar. Het Hebreeuwse woord kafar, waar het Engelse woord to cover in zit. En cover betekent namelijk bedekken, dan wel verzoenen. En verzoendeksel is eigenlijk dubbelop, want dat deksel is al de bedekking van zonden. En wat gebeurt er als je de zonden bedekt? Dan komt de verzoening tot stand. Er zitten twee begrippen in één woord in dat verzoendeksel. Maar het gaat met name om het feit dat onze zonden bedekt zijn door de Heer. En dat we daarom ook tot hem kunnen gaan om naar hem te luisteren. En die cherubijnen der heerlijkheid, die beschaduwen dat, die staan daar garant voor. Dat is namelijk de Heer zelf die onze borg en middelaar is. Nou, ik denk dat ik nou wel genoeg gezegd heb over Hebreeën 9 vers 5. Dus dan... Laten we het hierbij voor vandaag.